Goedenavond. Chag Sameach ook. Wensen we elkaar toe. Er is vanavond al heel veel gezegd, gedeeld met elkaar. We hebben de ratel gehoord. Toch altijd weer bijzonder. Want Purim is ook een heel bijzonder feest. Wij zijn vorige week uit Jeruzalem teruggekomen na een paar weken. En zelfs een week van tevoren zie je in de straten al mensen met maskertjes en hoedjes oplopen. Dus heel Israël ziet al uit naar dat feest. En dat is ook al heel bijzonder. En het wordt ook uitbundig gevierd. Maar wij leven in Nederland. En wij zijn heidenen. En het is prachtig om aansluiting te vinden in Jeruzalem bij het Joodse volk, bij het Israëlische volk met al haar gebruiken. Maar wij beseffen ook heel goed dat wij ergens anders staan. En hoe geweldig het ook is om aansluiting te vinden, we staan er anders in. Ik wil daar vanavond wat over zeggen. Rabijn Evers is hier geweest, die heeft ongelooflijk veel verteld. Ik heb de digitale opname teruggeluisterd en als jullie daar geweest zijn, nou dan weten jullie al ontzettend veel. We hebben vanavond het boek nog eventjes grotendeels doorgenomen. Gerard heeft wat dingen verteld, dus van die achtergrond neem ik aan en die basis weten jullie al heel veel. Ik wil vanavond vooral ook nu inzoomen, wat betekent het nou voor ons? Waar staan wij nu met Purim? Want het is een heel tekenend feest en er is ongelooflijk veel parallel nog steeds gaande. Het is niet over. Wat er met Purim moest gebeuren, dat moet ook vandaag nog gebeuren. Ik kom daar straks wel op terug. Dat feest is geweldig, maar dat feest dat dwingt ons ook om na te denken, te gedenken, maar ook te handelen. Ik denk dat alle verhalen die God in zijn woord aan ons heeft gegeven, die hebben een doel. En dat doel is om te kijken, onder andere te kijken, wat we in deze dagen daaruit lezen, wat we daarmee kunnen, wat we daar misschien zelfs mee moeten. Nou, Betty en ik hebben daar in ons leven wat inhoud aan gegeven. Het wil niet zeggen dat we dat vooral gaan promoten, maar het is goed dat we zoeken in ons leven naar de bestemming die God aan ons allen geeft. En dat zijn allemaal verschillende bestemmingen. Wij werden in Jeruzalem 7 jaar geleden ontzettend geraakt door Gods woord, door de profeten, door de geschriften, die zo ontzettend gericht zijn op Israël, de toekomst van Israël, Gods plan met Israël. En wij zijn echt heel erg reformatorisch opgegroeid. We hebben onvoorstelbaar goed les gehad altijd. We zijn grootgebracht met de Bijbel, maar het was toch maar een stukje van Gods plan. Hij was heel erg gericht op Yeshua en amen zeggen we dan, heel belangrijk. Maar het ging vooral om ons behoud. En er zat nogal wat vervangingstheologie in, dat kan ik nu heel scherp zien achteraf. En ik kijk niet met wrok terug, absoluut niet, want we hebben heel veel geleerd. Maar ook het geestelijk ontwaken en het geestelijk wandelen met God, dat brengt je van stap tot stap. Dominee Poot heeft een heel mooi nieuw boekje geschreven over Zoon van de Gezegende. En die schrijft er ook in dat hij op reis is in zijn leven. En je ziet ook dat hij gaat van stad tot stad. En dan kijk je niet met wrok terug achterom. Nee, je kijkt met vreugde terug achterom. Maar je gaat verder. En je komt in nieuwe vergezichten. Goed. Even terug naar Esther. Mordechai en Esther. Twee werelden zou ik willen zeggen. En we hebben het vanavond al even in Exodus 17 gehad over over Amalek. De geest van Amalek. U zult dat best wel weten. Haar man is een... ik hoor geen ratels. Ja, u moet vanavond nu wel opletten. Is een nakomeling van de Amalekieten. Koning Agag, dat was een koning die door Saul werd overwonnen en omgebracht moest worden. Dat had Samuel via God hem nadrukkelijk geboden. Saul heeft dat achterwege gelaten. Uiteindelijk is Agag wel gedood, maar zeer waarschijnlijk zijn zonen ontsnapt. En is er toch weer een spoortje van die aardsvijandige Amalekieten overgebleven en waar Haman uiteindelijk, de Agagiet, een nakomeling van is. Heel goed. En zijn 10 zonen. Op zich ook alweer een heel verhaal, maar daar ga ik aan voorbij, want ik ga niet te ver. Het is een geschiedenis die ons tot vreugde noopt, want we zien, hè, Esther, we hebben het al gezegd, Esther betekent verborgenheid. We zien dat verborgen werk van God, hoewel zijn naam daar niet genoemd wordt, we zien dat verborgen werk van God door die geschiedenis heel duidelijk gaan. En we zien zelfs dat de vijanden, zijn vrouw Zeres, hè, de vrouw van Haman, ook hele belangrijke uitspraken doet. En die zegt onder andere een keer tegen Haman, als Mordechai jou nu heeft overwonnen, en Mordechai is een van de Joden, dan zul je kunnen strijden wat je wilt, zijn voor mijn woorden, maar je gaat het verliezen. Hele profetische woorden, uit de mond van heidense mensen. Met andere woorden, we zien daar 2 geesten. We zien, zou ik willen zeggen, de geest van Amalek en we zien de geest van Mozes. Die staan in de hele Bijbel tegenover elkaar. Mozes stond voor zijn volk. Zelfs als God zo toornig was op dat volk, dan ging Mozes daarvoor staan. En dan zei hij, Heere God, u heeft al die beloften aan dit volk gegeven. En nu wilt u het vernietigen, doe dat niet, want u doet uw eigen belofte tekort. En dan zien we dat God ook van dat plan afziet. En zo gaat Mozes, zoals we vanavond ook gelezen hebben, als die strijd plaatsvindt, met zijn handen geheven voor dat volk Israël staan. En aan de andere kant zien we daar die Amalekieten, die op een hele sluwe, verachtelijke, laffe wijze eigenlijk de achterhoede van zieke en oude mensen die door die woestijn trekken elke keer aanvalt. Laf. Net zo laf als dat wat we gisteren eigenlijk in dat station hebben gezien. Je moet je dat niet voorstellen, dat mensen op kamertjes bommen in elkaar zitten te kneden, waar ze zoveel mogelijk spijkers in duwen. Het is toch onvoorstelbaar om zoveel mogelijk onschuldige mensen zo ernstig mogelijk te treffen. Je ziet daar die 2 geesten. Ze bestaan dus nog steeds. Dus dat verhaal van Esther is niet voorbij. En dat verhaal van het Joodse volk ook niet. En ook vanavond hebben we dat gelezen. Van generatie op generatie zal die strijd doorgaan. Midor, dor staat er in het Hebreeuws. Van generatie op generatie. De strijd tussen Mozes en de strijd tussen Amalek. Tussen God en zijn tegenstander. Ik wilde nog 2 versen die wij vanavond gelezen hebben nog even onder uw aandacht brengen. Want dat zijn toch de versen die volgens mij echt de kern vormen. En dat is Esther 4. U kunt het meelezen, hoeft niet per se. We hebben het al gelezen. Vers 14. Waar Mordechai tegen Esther zegt, als jij nu je mond niet open doet, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet, heel belangrijk woord, wie weet, ben jij juist koningin geworden met een oog, met het oog op een tijd als deze. Dat was Esther's bestemming. En ik denk dat dat ons ook noopt en prikkelt om te kijken, hebben wij ook een bestemming? Wat is onze bestemming? Laten we daar op zoek gaan. Mordechai heeft Esther daarmee geholpen. En dan die andere kant weer, de geest van Amalek, Esther 5, vanaf vers 12, 13, nee, ik ga iets verder, of terug, 10. Haman gaat naar huis. Hij beheerst zich nadat hij net Mordechai heeft gezien die niet voor hem buigt. Dan liet hij zijn vrienden bij zich komen en Zeres zijn vrouw. Hij wees hun op zijn geweldige rijkdom. Het grote aantal zonen dat hij had. De eervolle positie die de koning hem had gegeven door boven alles hem, boven alle rijksgrote en hoge functionarissen te plaatsen. En daar komt nog bij, zei Haman, dat koningin Esther een feestmaal heeft bereid. Waarvoor ze behalve de koning niemand anders dan mij heeft uitgenodigd. En ook voor morgen ben ik door haar gevraagd, samen met de koning. En dan komt het, vers 13. Maar dit betekent allemaal niets voor mij, zolang ik Mordechai, die Jood, in de koningspoort zie zitten. Kun je nagaan wat daar gebeurt in het hoofd van deze man. En we herkennen dat ook in deze tijd. Antisemitisme. Een onberedeneerde Jodenhaat, alleen omdat het Joden zijn. En dan komt dat woord verborgen weer in mij op, want daar is een verborgen strijd aan de gang. En daar wil ik vanavond met u naartoe. Het is een onzienlijke wereld die hier ons allen parten speelt. Het is Gods plan tegenover de onzienlijke wereld, de hemelse gewesten. Ik kom daar straks nog wel op terug. Waar de tegenstander zich manifesteert. Waar lijnen lopen naar mensen in deze tijd. We hebben het in de Tweede Wereldoorlog met Hitler en zijn mannen gezien. Dat zijn marionetten geweest van de tegenstander die zich manifesteert in de onzienlijke wereld. Waar de koningen en de boze krachten zich wapenen om het plan van God zoveel mogelijk kwaad te doen. En dat zien we hier bij deze man ook aan de orde zijn. Dus dat feest, Purim, herinneren, doordenken, prima, maar vooral ook, wat zijn de consequenties voor deze tijd? Wat kunnen we onder ogen zien? Er is een enorme parallel tussen het volk van de Joden wat in die dagen onder bedreiging ligt en het volk wat van de Joden, het Israëlische volk, Gods uitverkoren volk, wat op dit moment onder de aandacht van de wereld zit. Onder een hele negatieve aandacht. Ik las gisteren nog even, en dat verbijstert me dan weer wat er daar gewoon gebeurt. Er is weer een VN-Mensenrechtenraad bij elkaar geweest en die hebben weer even de wereld doorgekeken met elkaar en met elkaar gezegd, wat zijn nou de meest flagrante schendingen van de mensenrechten? En u raadt het al, er zijn 5 ontwerpresoluties tegen Israël uitgebracht. Het gaat niet over Syrië, het gaat niet over Saoedi-Arabië, het gaat niet over Jemen, het gaat niet over Noord-Korea, het gaat nergens over. 5 ontwerpresoluties. Een ervan is dat er een onacceptabele mensenrechten schending plaatsvindt in het Golangebied wat op Syrië veroverd is. Nou, kan ik u vertellen dat wij 3 weken in Israël geweest zijn en 3 dagen door dat gebied hebben gereisd. Omdat we dat ook graag een keer wilden zien. Indrukwekkend, daar ga ik nu niet over praten. Ik heb alleen maar vredige dorpjes gezien. We hebben daar met druzen gesproken die daar gewoon wonen, die daar gewoon hun werk doen. Het is spannend, de Syrische grens loopt daar, maar het wordt sterk verdedigd. En de bloemen bloeien, de vogels zingen, de mensen zaaien hun akkertjes in. Ik heb niets gezien. En het is onvoorstelbaar dat er dan een VN-Mensenrechtenraad dit gebied aanmerkt als een van de meest erge schendingen van de mensenrechten. Dit is een flagrante leugen. Zo wordt Gods volk gedemoniseerd. En het gebeurt dag aan dag. En dan denk ik, hoe kunnen wij ons daar toch tegen verdedigen? En wat moeten we doen? Kom ik straks op terug. God houdt onvoorwaardelijk van zijn volk. Dat heeft hij altijd gedaan. Hij heeft begonnen bij Abraham om te zeggen, ik ga met jou een verbond sluiten. Jouw nazaten zullen tot een geweldig groot volk uitgroeien. En daar heeft hij een heel belangrijk iets in gezegd. En dat is denk ik de kern van alles wat wat in onze afweging mee moet wegen. Ik zal zegenen wie u zegent. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En daaruit is alles af te leiden, denk ik. Met andere woorden, dit volk speelt een onvoorstelbare rol in Gods heilplan. Het is het volk wat tot een licht der volken is opgetild. En het staat er met ons niet heel erg best voor. Het vervelende is dat wij in Europa wonen. En dat met name het continent Europa de plek is waar het Joodse volk het meest vervloekt is geweest door de eeuwen heen. Heel erg vervelend dat wij daar middenin wonen. Want we zullen het gaan merken. En dat zal dichterbij komen. Hij is woedend op de tegenstanders. Dat kunnen we op allerlei plekken lezen. Daar komen we straks nog wel even op terug. Enerzijds is er Gods liefde voor zijn volk, het beloofde herstel. En anderzijds zien we het gericht voor de volken. Als we de psalmen en de profeten nauwkeuriger gaan lezen, dan zien we steeds die 2 dingen nadrukkelijk naar voren komen. En ik heb in mijn verleden en ook in mijn christelijk geloof, in mijn opvoeding, heel veel gehoord over onze eigen verlossing. Ik heb weinig gehoord over het volk Israël, wel dat daar nog wel een belofte op rust. Wat dat nou precies was, dat werd niet heel erg duidelijk gemaakt. Maar het gericht aan de volken, dat werd eigenlijk nooit besproken. Als ik nu de psalmen lees, en gaat u dat ook maar eens doen. En begin maar eens bij psalm 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12. Pak er zomaar eens 12 en lees eens wat daar staat. Dan is het gericht aan de volken een heel belangrijk deel van die prachtige psalmen die wij vroeger met vreugde zongen. Maar deze stukjes sloegen we allemaal over. Ik denk dat de realiteit van deze tijd nu is, zoals we dat ook bij Esther hebben gezien, dat deze tijd dichterbij komt. En ik geloof dat we aan de vooravond staan van dingen die we gaan merken. Ik kan me herinneren dat wij in september vorig jaar dat via de bloedmaan voorbij zagen gaan. En dat we toen tegen elkaar zeiden, nou, we hebben niet zo heel veel gezien. Gelukkig viel het mee. Ik denk niet dat het meeviel. Sinds september is er onvoorstelbaar veel gebeurd. Er woonden al 4 jaar honderdduizenden vluchtelingen die uit Syrië en uit die landen weggevlucht waren in Turkije. In september gingen er een boom open, een slagboom, ik weet niet hoe ik het uit moet leggen. Maar toen zijn er honderdduizenden van de ene op de andere dag naar Europa gekomen. En ik zal niet bagatelliseren het grote leed van die individuen, van die vluchtelingen, want het is hemelschrijend. Maar we moeten ook zien hoe daar die kwade geest achter zit. Want er komt heel veel mee met deze vluchtelingenstroom. En we gaan het merken. En dat is in september gestart. Rusland is er mee gaan bemoeien. Er is een wereldoorlogscenario ontstaan. Allemaal na deze vierde bloedmaan. En daar hoeven we, ja, dat moeten we onderkennen. Dat is gebeurd. Daar moeten we ook de ogen niet voor sluiten. Goed. Ik denk dat we aan de vooravond staan. En ik denk dat niet alleen omdat ik dat persoonlijk zie. Maar ik probeer mijn Bijbel te lezen. En ik probeer te duiden wat daar steeds staat. En als ik dan Jesaja 24 lees. Dan is dat weer zoiets dat ik denk. Ja, hier moeten we elkaar toch op aanspreken. Jesaja 24 vers 1. Jesaja 24 tot 27, misschien weet u dat, dat is de apocalypse van Jesaja, 3 hoofdstukken waar het oordeel van de wereld nadrukkelijk wordt besproken. En dat begint met vers 1. Yahweh verwoest de aarde en slaat haar kaal. Hij ontwricht haar en verstrooit haar bewoners. Daar begint het mee. En als wij nu om ons heen kijken en we zien hoe de aarde ontwricht wordt en haar bewoners worden verstrooid, dan denk ik, er is een begin waarneembaar in die hele apocalypse. En wellicht staan wij in die tijd. Niet om elkaar enge dingen aan te praten die niet zijn, maar wel om waakzaam te zijn. En ik denk dat we waakzaam moeten zijn. Zoals Haman boze plannen had. En het door Mordechai werd gezien en hij Esther in stelling bracht, als ik het zo zeg, maar natuurlijk was daar de hand van God in. Zo moeten ook wij in deze dagen weten wat gebeurt er om ons heen, wakker zijn en acteren. Acteren. Ik denk dat het scenario begint of is begonnen. Wat te doen? Ik denk dat God nooit autonoom werkt. God werkt altijd met mensen en door mensen. Dus hij heeft ook u en mij nodig. En daarom is het ook goed om te kijken, wat kunnen wij daar nou in doen? Wat kunnen wij betekenen? In Jeruzalem heb ik geleerd wat proclameren inhoudt. Proclameren is een krachtig middel. Het lijkt licht, maar ik denk dat we op heel veel plekken in de Bijbel ontdekken dat dat iets is wat God ons vraagt, zelfs oplegt. Wat is proclameren? Het is de wapenrusting aantrekken, Efeze 6, daar wil ik straks nog even iets over lezen, want het is goed om dat nog eens hier te lezen. En het is het tweesnijdend scherp zwaard hanteren, het woord van God. Als we in Efeze kijken, dan zien we die wapenrusting, zijn allemaal verdedigingswapens, wapens om ons te verdedigen. En daar staat erbij, opdat u stand zult houden tegenover de tegenstander. Dus het is op de been blijven. Dat is één ding. Maar er is maar één aanvalswapen. En dat is het tweesnijdend scherp zwaard in je rechterhand. Met andere woorden, het woord van God is ons zwaard. Als we in Ezechiël lezen, dat is ook heel bijzonder. Schrijft u het maar even op als u een pennetje heeft. Ezechiël 3, Ezechiël 13, Ezechiël 23, Ezechiël 33. Vier hoofdstukken waar over de wachterstaak wordt gesproken. En daar zie je wat God van ons verwacht. Hij zegt, als jullie deze dingen zien, dan word je geacht elkaar te waarschuwen. Laat je dat achterwege, dan zal het bloed op jou afgeëist worden. Maar als je de ander hebt gewaarschuwd, dan zal het bloed op zijn eigen hoofd rusten. Belangrijk dus. Psalm 149, we gaan hem straks ook even proclameren. Maar ik wil er toch even iets van zeggen. Psalm 149. Hij staat voor Psalm 150, dat is logisch. We kennen ze als de lofpsalmen. We hebben ze ook altijd gezongen als heerlijke, God aanbiddende psalmen. En dat is ook belangrijk. Ik lees hem even voor u. Zing voor de Heer een nieuw lied. Roem hem te midden van zijn getrouwen. Laat Israël verheugd zijn over zijn machtige maker. Het volk van Sion juichen om zijn koning. Laten zij dansend zijn naam loven, bij lier en tamboerijn voor hem zingen. Ja, de Heer vindt vreugde in zijn volk. En hij kroont de vernederden met de zegen. En dan gaan we opletten. Laten zij getrouwen juichen in triomf en nog jubelen als zij te rusten gaan. Met lofzang in voor God uit hun kelen. En dan een tweesnijdend zwaard in hun hand. En wat gaan we met dat zwaard doen? De volken laten boeten. De naties bestraffen. Hun koningen in boeien slaan. Hun leiders met ketenen binden. Het geschreven recht aan hen voltrekken. Het geschreven recht aan hen voltrekken. Met andere woorden, we lezen voor wat God heeft geschreven. En dat herhalen we. En dat is de glorie voor al zijn getrouwen. Nou, dat heb ik vroeger niet geleerd. Dat heb ik nu geleerd. Om met die ogen de psalmen te gaan lezen. Want er zit daadwerkelijk een taak en een opdracht in. U ziet ondertussen een foto, die is vorige week gemaakt. Heel leuk. Door een Joodse man, die daar toevallig langskwam en die weet dat er wachters op de muren van Jeruzalem staan. Als u goed kijkt, dan ziet u in die kantelen, ziet u allemaal kopjes. En daar staan wij ook ergens tussen, maar dat is niet zo belangrijk. Wat wij de laatste weken, maanden doen, is vooral naar de Damascuspoort gaan, omdat daar heel veel gebeurt, narigheid. En om daar individueel te proclameren de woorden van God. En deze man kwam langs en die vond dat zo bemoedigend. U ziet daaronder een venstertje en daar staat een soldaat met een lange afstandsgeweer, een scherpschutter. Om alles wat er op dat plein misgaat, en er gaat vrij veel mis, om te kunnen schieten. En daarboven, daar wordt gebeden en daar wordt geproclameerd. En daar wordt de lof van God gezongen en ook opgetreden tegen de vijand. En het is dus echt een hele leuke en een mooie foto. Goed, de kern van dat alles, ik ga terug naar Genesis 12. Hij die u vervloekt, zal ik vervloeken. Hij die u zegent, Israël, zal ik zegenen. Dat is de kern. We moeten achter Israël gaan staan, denk ik. We moeten Esthers worden, want Esther, ja, we hebben het vanavond gelezen, het is nogal wat. Als je daar naar die koning toe moet. Maar ze ging niet kruipend. Ze ging niet op haar knieën. Ze ging niet biddend. Mag ik alstublieft? Nee, ze stond in haar waardigheid voor de koning. En die waardigheid werd door de koning gewaardeerd. En ik denk als wij gaan proclameren, dan doen we dat niet in eigen kracht. Dan doen we dat onder de autoriteit van het bloed en de opstandingskracht van Yeshua. En dan doen we dat tot eer van zijn naam. In Ezechiël lezen we ook herhaaldelijk dat God tegen zijn volk Israël zegt, ik ga dit reddingsplan niet doen om uwentwil, ik doe het ter wille van mijn heilige naam. Daar gaat het om. Dat moeten we altijd voor ogen houden. Dus als wij straks gaan proclameren, doen we dat voor hem. We doen het bij voorkeur staande. We doen het met gezag. We doen het met luide stem. En ik wil met u gaan proclameren. Ik ga even de microfoon beneden zetten, want ik vind het prettiger om gewoon met elkaar te zijn. Op een microfoon. Ik wil u graag deelgenoot maken van het proclameren, als u dat wilt. En ik heb een stuk of 15, ik weet niet hoeveel tijd we hebben. Ik moet naar Gerard kijken. Maar laten we beginnen. En als we zeggen, ja. Ik wil beginnen met Genesis 12, zoals ik begonnen ben. Ik stel voor dat we opstaan. Ik ga straks u uitnodigen om één voor één een proclamatie voor te lezen. U bent gewoon uitgenodigd om mee te lezen. Dan nemen we deel, maar ik wil graag één voorzanger hebben, om het zo maar te zeggen, die de leiding neemt. Als we geproclameerd hebben, dan herinneren we God aan zijn belofte. Dan zeggen we, Vader, wij herinneren u aan uw woord. Proclameren, nog even, is iets anders als gebed. We gebruiken Gods eigen woorden. Er zijn geen krachtiger woorden te bedenken vanuit ons eigen hart en ons eigen geest dan de woorden van God zelf. Daarom is proclameren zo krachtig. En de Heer zei tegen Abraham, trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen. Wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden zoals jij. Vader, we herinneren u aan uw woord. Dan gaan we door naar de tweede proclamatie. Wie mag ik uitnodigen?